Wie van jullie is er vanmorgen langs bomen gefietst, gelopen, gereden? Ja, wie niet zou je denken? Ja, ik had wel verwacht dat iedereen zijn hand of zijn vinger zou opsteken. Bij de volgende vraag verwacht ik wat minder respons. Maar als het op je van toepassing is, antwoord natuurlijk wel. Wie heeft er vandaag al speciale aandacht aan een boom besteed? Dat je denkt van, apart dat hij hier staat. Of die ziet er wel een beetje zielig uit. Of, best wel een bijzonder ding. Iemand die hier speciale aandacht vanmorgen aan een boom besteed heeft? Al gisteren misschien, oké. Nou, we zullen vanmorgen heel wat over bomen in de Bijbel daarover gaan nadenken en daar lessen uit leren. En dat is naar aanleiding van onze halfjaartekst. En die staat in Colossenzen 1 vers 10. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Nou, dat stukje, u zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien, vrucht dragen en groeien. Ja, daar zit bijna onlosmakelijk het beeld van bomen aan verbonden. Dieren kunnen vrucht dragen, als je dat zo zou willen noemen, en mensen. Gewassen, maar bomen zijn wel bij uitstek de schepselen, laat ik het zo maar zeggen, die vrucht dragen, terwijl ze soms nog best wel klein zijn. En daarna groeien ze elk jaar een stukje en dan blijven ze elk jaar vrucht dragen. Dus dat vrucht dragen en groeien, dat is typisch iets wat je op bomen kunt betrekken. Nou, in deze preek van morgen wil ik een aantal bekende, en ik denk ook minder bekende Bijbelgedeelten over bomen langsgaan. En eigenlijk alleen maar vanuit de eenvoudige vraag, wat kunnen we daar nou van leren over vrucht dragen en groeien, maar ook andere lessen. En je zou het zo kunnen zeggen dat we op ontdekkingstocht gaan door het Bijbelbos. En misschien komen we daar wel, of dat weet ik eigenlijk wel zeker al, dat we daar bijzondere dingen zullen tegenkomen. Ik wil beginnen met Rechters 9. Ik blijf moeite met de naam van dat Bijbelboek houden, omdat ik ben opgegroeid met de Richteren. En daar gaat het over bomen. En dat zijn geen echte bomen, die hebben niet echt bestaan. Maar die zijn de belangrijkste spelers, de hoofdrolspelers in een fabel. En die fabel die wordt verteld door Jotam in een hele ingewikkelde politieke situatie waar ik u allemaal niet mee zal lastigvallen. En hij zegt dan tegen de burgers van Sichem, hoor mij aan, burgers van Sichem, en God zal u verhoren. Eens gingen de bomen erop uit om een koning te kiezen. Ze vroegen de olijfboom, wilt u onze koning zijn? Maar de olijfboom antwoordde, zou ik ophouden om olie af te staan, waarmee mensen en goden worden vereerd? Om wat te gaan wuiven boven de andere bomen uit? Toen vroegen ze het aan de vijgenboom, en wilt u onze koning zijn? Maar de vijgenboom zei, zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven boven de andere bomen uit? Toen vroeg ze het aan de wijnstok, en wilt u dan onze koning zijn? Maar de wijnstok antwoordde, zal ik ophouden mijn sap af te staan, dat goden en mensen verblijdt om maar wat te wuiven boven de andere bomen uit? Ten slotte vroegen de bomen aan de doornstruik, en wilt u onze koning zijn? En de doornstruik antwoordde, als u mij werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren. Nou, de bomen, die zoeken een koning. Dat was de weergave van wat de mensen van Sichem op dat moment met Abimelech wilden. En ze gingen eerst naar de olijfboom, toen de vijgenboom, toen de wijnstok en uiteindelijk kwamen ze bij de doornstruik terecht. En ze begonnen bij dat wat het meest op een boom lijkt en ze eindigden bij dat wat helemaal niet meer op een boom lijkt. In hun zoektocht kwamen ze op steeds slechtere plekken terecht. Maar dat had natuurlijk een reden, want die echte bomen die zeiden nee tegen de vraag die ze hadden. En daar zit eigenlijk meteen de eerste les. Want ze vragen aan die olijfboom, wilt u onze koning worden? En die olijfboom die zegt heel praktisch, daar ben ik gewoon niet voor gemaakt. Ik moet olijven dragen. Daar komt olijfolie uit. En ik breng misschien nog andere dingen voort die tot zegen zijn voor mensen. En als jullie willen dat ik koning word, dan moet ik, ja, dan moet ik boven jullie gaan staan. Dan moet ik wat met mijn handjes boven jullie uitwuiven. Daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Daar ben ik niet voor gemaakt. Dat is niet Gods bestemming met mij. En daar zit meteen de eerste les voor ons. God heeft een bestemming, een plan waarvoor hij ons gemaakt heeft. We doen er best wel een tijd over om dat te ontdekken. Vaak ben je daar tot het eind van je leven mee bezig. Om daar steeds meer van te kunnen zien. Maar als er iets op je pad komt wat op zich prachtig lijkt. Wie zou er nou geen koning willen worden? Moet je dat afwegen met wat God met jouw leven wil. En als jij gemaakt bent als vijgenboom. Dan moet je vooral vijgen blijven dragen. Moet je geen koning worden. Moet je niet boven de andere bomen willen gaan uitwuiven. Dat is voor niemand goed. Niet voor de bomen die geregeerd moeten worden. En die waarschijnlijk niet goed bezig waren met het zoeken van een koning. Maar zeker niet ook als je olijfboom, vijgenboom bent of wijnstok. Dan die doornstruik. Ja, het antwoord wat die geeft, dat lees ik als werkelijk zeer sarcastisch. Hij zegt, in mijn schaduw is het goed toeven. Nou weet ik niet zoveel van bomen en struiken. Dat moet ik echt eerlijk bekennen. Dus ik praat vooral over ze en, nou ja. Met z'n al helemaal niet. Maar ik ben nooit onder de indruk geweest van het bladerdak van een doornstruik. Laat ik het zo maar zeggen. Waar je meer van schrikt, wat meer indruk op je maakt, dat zijn de dorens en de prikkels die eraan vastzitten. Dus als die doornstruik zegt, in mijn schaduw is het goed toeven. Dan is dat echt niet zo. Dan is dat een leugen. Dan zal het armzalig zijn. Bovendien, zodra je daar gaat schuilen, in die schaduw, kom je dicht bij die boom, gaat hij je prikken. En ja, dat is wel wat koningen vaak doen. En dat is ook wat onze tegenstander doet. Je kan tegen je zeggen, kom maar lekker in mijn schaduw. Maar dat is geen lekkere schaduw. Daar moet je niet zijn. En dan dat vuur wat eruit komt. Ja, je moet meteen denken aan de brandende braambos. Dus een braambos zal wel weer iets anders zijn dan een doornstruik. Dat weet ik dan weer niet. Hij kan me zo voorstellen dat dat gebeurde in de hete woestijn, waar die doornstruiken dan maar net overleefden. Dat als de temperatuur zo toenam, dat er een soort spontane ontbranding kon plaatsvinden in die doornstruik. Nou, wat een heerlijke plek om daar je schaduw te zoeken. Ook dat was een sarcastisch. Daar moet je dus niet zijn. Als je zelf je koning wil kiezen, is de les volgens mij, dan kom je bedrogen uit. Je begint misschien bij veelbelovende mensen of veelbelovende partijen, maar je eindigt tenslotte op een ellendige plek. En dat is precies waar je tegenstander je wil hebben. Als je van je bestemming wordt afgetrokken, dan loopt het niet goed af. Gaan we naar de volgende passage toe. En daar liep het ook niet helemaal goed af. Het was ook geen echte boom. Het was een boom die in een droom voorkwam. Maar het was wel echt een droomboom. Je denkt van, wow, als ik een boom wil, dan is het er zo eentje. Nebukadnezar die zegt daar tot zijn wijzen en tot zijn droomuitleggers en tot Daniel, dit zijn de beelden die tijdens mijn slaap door mijn hoofd gingen. Ik zag een hoge boom in het midden van de aarde staan. De boom werd groter en sterker. Zijn kruin reikte tot aan de hemel en zijn kroon overspande de hele aarde. Zijn bladeren waren prachtig, zijn vruchten overvloedig en hij bood voedsel aan allen. De dieren van het veld zochten zijn schaduw op. De vogels van de hemel nestelden in zijn takken. Alles wat leeft werd door hem gevoed. Nou, dat is toch echt, dat is de boom die je wil. Althans niet in mijn achtertuin, want dan neemt hij te veel licht weg. Dan blijft het heel donker in huis. En dan doen mijn zonnepanelen het ook niet meer. Maar als je een boom wil tekenen, als je een ideale droomboom wil hebben, dan is dit hem. Maar in de beelden die ik in mijn slaap voor me zag, daalde een wachter, een heilige engel, uit de hemel neer. Hij riep met luide stem, vel de boom, hak hem om. Kap zijn takken, stroop het gebladerte af en verstrooi zijn vruchten, opdat de dieren eronder vandaan vluchten en de vogels opvliegen van zijn takken. Maar laat zijn wortelstronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel en laat hem het gras van de aarde delen met de dieren. Zijn hart zal geen mensenhart meer zijn, een dierenhart zal hij krijgen. 7 jaren zullen zo voorbij gaan. Dit vonnis is geveld door de wachters. Dit oordeel is gesproken door de heilige engelen, opdat de levenden weten, en daar gaat het natuurlijk om, dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat. Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld. Zelfs de laagste van de mensen kan daartoe verheven worden. Het verhaal gaat natuurlijk verder met dat de droom wordt uitgelegd. En Daniël zegt als een van de eerste dingen, koning Nebukadnezar, die droom, dat bent u zelf. En wat met die boom, dat bent u zelf. En wat met die boom in die droom gebeurt, dat zal ook met u gebeuren. En inderdaad, 12 maanden later wandelt Nebukadnezar op het dak van zijn paleis. Hij kijkt over zijn hoofdstad Babel uit en hij zegt, ingegeven door hoogmoed, is Babel niet indrukwekkend. De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit. Alles kwam bij Nebukadnezar terug. Wat had hij het goed gedaan? Wat was hij een geweldige koning? Wat was hij een machtige vorst? En met dat hij het zei, verloor hij zijn verstand. Kon hij niet gehandhaafd worden op de troon. Ook niet in het paleis. Zelfs niet in de stad. 7 jaren lang leefde hij met de dieren op het veld. Werd hij nat van de dauw op het gras. Ja, 7 jaar lang. Zoals de droom zei, was er geen mensenhart, maar een dierenhart in hem. En de Bijbel vertelt ook dat die 7 jaar eindigde met nagels als klauwen van vogels. En haren tot ver over zijn rug. En opeens, na 7 jaar, we lezen niet hoe of wat, keert Nebukadnezars verstand weer terug. En op de een of andere manier, met een paar weken, een paar maanden, ik weet het niet, zit hij weer op de troon. Maar hij is wel een ander mens geworden. Want hij erkent vanaf dat moment dat God boven zijn koningschap staat. Dat God uiteindelijk de grote koning, de Heer is, die alles bestiert, die alles in zijn hand heeft, aan wie de uiteindelijke macht toekomt. De God van Daniël, die hem daar natuurlijk uitgebreid over onderwezen heeft. Ja, en daar zitten ook een boel lessen in. Hele simpele, hoogmoed komt voor de val. Je zegt, is dit niet het geweldige Babylon dat ik gemaakt heb? En God kan ervoor zorgen dat het in één keer weg is, dat jij in één keer weg bent. Al ben jij nog zo machtig, God bepaalt je leven. Maar ook een hele andere les. Die boom die daar stond, die had God laten groeien. Daar stond God boven. Het was de bedoeling dat hij eer zou geven aan God. Maar die trok het naar zichzelf toe. Hij maakte van zichzelf een afgod. Nebukadnezar deed dat. En hij werd pas hersteld toen hij de eer aan God teruggaf. En dat is ook voor onze levens zo. Dat wij, wat we aan succes mogen bereiken, wat we aan zegen mogen brengen. En ja, dat kan best veel en mooi en goed zijn. Maar het is uiteindelijk niet iets wat wij kunnen en wat onze eer is. Helemaal niet. We moeten daarvoor de eer aan God teruggeven. Nou, en een zondagochtenddienst als deze is daar een hele mooie plek voor. Maar ook gewoon elke dag. Dank u wel, Heer, dat u me dit geeft. Als u de gever bent, staat u erboven. Het is van u. En wat eruit voortkomt, het goede, dat is ook weer voor u terug bedoeld. Goed, dan gaan we naar onze volgende boom toe. En dat is voor een gedeelte een echte boom en voor een gedeelte geen echte boom. Dat is de boom des levens of de levensboom. En die komt op 3 belangrijke plekken in de Bijbel voor. En in het echt komt die voor in Genesis 3, waar die in het midden van de hof staat, samen met de boom van de kennis van goed en kwaad. En dan eten Eva en Adam van die boom van de kennis van goed en kwaad. Dan vindt een zondeval plaats. Ze vallen in zonde. Omdat ze het gebod van God hebben overtreden. Dat ze juist van die ene boom niet mogen eten. Toen dacht God de Heer in vers 22. Nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom. Of de boom van het leven plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Ja, zou hij eeuwig leven? Die boom van het leven wordt gegeven als de reden waarom wij niet meer in het paradijs wonen. En ja, ik heb er niet heel diep over nagedacht. Maar wat de zorg die hierin doorklinkt is dat als wij in zonde gevallen zijn en van die boom zouden eten van het leven en niet meer zouden sterven, dat we dan altijd aan vast zouden zitten. En dat dat absoluut niet de bedoeling er was. In ieder geval een belangrijke boom, waar denk ik veel meer over te zeggen is, maar we wandelen in een Bijbelbos en we hebben niet alle tijd om bij elke boom heel lang stil te staan. Spreuken 3. Daar komt die boom des levens ook voor. En dan gaat het over wijsheid. Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud, is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet. Met haar ene hand schenkt ze een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand. Haar wegen zijn liefelijk, haar paden vredig. Ze is een levensboom voor wie haar omhelst. Wie haar omarmt, mag zich gelukkig prijzen. Een prachtige lofzang op de wijsheid van God, die met ons mensen wil delen, waardoor wij wijs kunnen leven. En het boek Spreuken is erop gericht om ons ervan te overtuigen dat, ja, dat we daarnaar moeten streven. Dat we het niet moeten zoeken in menselijke kennis, in menselijke wijsheid, maar dat we bij God terecht moeten die de echte wijsheid heeft. En als je die wijsheid van God omarmt, dan is dat een levensboom. Ik kan me zo voorstellen dat je dan net als een levensboom gevoed wordt vanuit de wortels met zeg maar de zegen en de voedingsstoffen die God daar al in gelegd heeft. En die levensboom die komt ook helemaal aan het eind van de Bijbel voor. We hadden hem in de Hof van Eden aan het begin van de wereld. En in Openbaring 22 krijgen we hem aan het eind van de wereldgeschiedenis, wereldtoekomst moet ik eigenlijk zeggen. Daar is de stad, het hemels Jeruzalem, op aarde neergedaald. En daar staat, hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, de boom des levens, die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. Ja, dat is wel een aparte, hè? Een boom die altijd vrucht heeft en dan ook nog elke maand een andere vrucht. Een hele bijzondere boom die iets weergeeft van wat God met mensen voor heeft. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. En dan staat er een aantal versen later. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen, die ze reinigen van de zonde van de wereld op dat moment. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Nou, over die levensboom, daar is volgens mij nog veel meer over te vertellen. Maar ik haal eruit dat die in Genesis 3 zegt, kies voor het leven dat God je wil geven. Ondanks dat we in zonde gevallen zijn, maar de verlossing die hij nu heeft om eeuwig leven bij hem te hebben. Spreuken 3 zegt, kies voor de wijsheid van God. Dus kies voor het leven van God, kies voor de wijsheid van God. En in de toekomst, het wordt daar verteld over de volken die Israël omringen. Maar we mogen ook deel zijn van Gods stad, waarin die levensboom staat. En waarin mensen genieten van de vruchten die God aan die boom geeft. Dan gaan we een stukje verder in onze Bijbelbos. En dan komen we in Jeremia 17. En daar staat een prachtig gedeelte met een, ja, en de les die staat gewoon al opgeschreven. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar voor te lezen en dan weet u precies al wat dit Bijbelgedeelte wil zeggen. En eerst gaat het over de negatieve variant in vers 5 en 6. Dit zegt de Heer, vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de Heer. En dan komt het, hij is als een struik, geen boom, maar een struik, in een dorre vlakte. Geen beste plek. Denk even aan die doornstruik aan het begin van de preek. Hij merkt de komst van de regen niet op. Beetje rare zin, maar ik denk, er is gewoon helemaal geen regen. Dus ja, kan je ook de komst van de regen niet opmerken. In een verzeild en verlaten land. Maar dan de andere kant, gezegend wie op de Heer vertrouwt. Wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water. Als u wat bijbelvast bent, denkt u meteen aan Psalm 1. Lees dat er gerust bij. Klopt hier helemaal mee. Zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Die hitte die is er wel, Maar die deert die boom helemaal niet. Want die heeft zijn wortels in water, in een rivier die niet zal uitdrogen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Prachtig stukje poëzie uit Jeremia. Ik heb het expres naast elkaar gezet, zodat je de parallellen kunt zien. De struik en de boom. De ene die de komst van de regen niet opmerkt. De andere die de komst van de hitte niet opmerkt. Staan in een steenwoestijn in een verzild en verlaten land. Of staan aan de rivier waarvan het water niet opraakt. En wat is het verschil? Vertrouw je wel of niet op God? Stel je je vertrouwen op mensen of stel je je vertrouwen op God? Het plaatje, en dat komt een beetje overeen ook met het plaatje in Psalm 1. Je hebt een keuze. Je kunt ervoor kiezen om dingen zonder God te doen. Dat je denkt dat je het wel uit eigen kracht kunt. Of dat er andere mensen zijn die jou er wel doorheen zullen helpen. En dan ben je als die dorre struik. Je overleeft maar net in omstandigheden waar je ongelooflijk last van hebt, zeg maar. Die zwaar zijn, die je met je mee moet zeulen. Of er is de andere keuze. Dat je vertrouwt op God, dat je bij hem je toevlucht zoekt. Dat je het eerst aan hem vraagt en dan gaat zien wat er gaat gebeuren. We hebben de voorbeelden daarvan ook tijdens de getuigenissen gehoord. Dan ben je als een boom. Ja, die heeft het soms ook warm. Maar hij staat altijd in blad. Hij geeft op tijd zijn vrucht, want zijn wortels beschikken altijd over het water van de rivier. Het water van het leven dat God geeft. Vertrouw op de Heer. Gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan komen we in Marcus 11 de vervloekte, verdorde vijgenboom tegen. En dat is een verhaal. Toen ze de volgende dag, het gaat over Jezus en de discipelen, uit Betanië vertrokken, kreeg Jezus honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop om iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen de boom, nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. Zijn leerlingen hoorden dit. Dan volgt er een stukje over de tempelreiniging, waarover Pastor Jan een paar weken geleden gesproken heeft. Het was in de voorhoven van de tempel die bedoeld waren om te bidden voor de heidenen. Daar was het echt zo druk met geld wisselen en met duiven verkopen. Die duiven waren nodig om te offeren. Dus aan zich hoefde dat niet verkeerd te zijn. Maar er was geen plaats meer voor gebed. En wat Jezus dan zegt, mijn huis, dit gebouw is bedoeld als een huis van gebed. Hier moeten mensen bij God kunnen komen. En jullie hebben het tot een rovershol gemaakt. Jullie hebben ervoor gezorgd dat daar geen ruimte meer voor is. En ja, dat het vooral nu een plek is waar mensen geld kunnen verdienen aan anderen. Maar dan gaat het verder over die vijgenboom. Toen ze 's morgens vroeg weer langs die vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot de wortels toe verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, die is verdord. Jezus zei tegen hen, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Nou, dat eerste stukje, die vijgenboom, die stond mooi in blad. De vijgenboom had geen vrucht, maar ja, dat was ook logisch, want het was niet de tijd van de vijgen. En toch zegt Jezus, je bent vervloekt en je zult helemaal verdorren. En ja, ik vind het eigenlijk best wel gemeen dat Jezus dat zegt tegen een onschuldige vijgenboom. Die vijgenboom die doet gewoon wat hij moet doen, namelijk blad dragen op zijn tijd. En die vrucht zal heus ook nog wel een keer komen. Ja, die is er nu nog niet, want het is de tijd niet. En Jezus, die verricht een wonder. En het is bij mij weten ook het enige wonder dat vernietiging inhoudt, in plaats van dat het opbouwt en geneest, et cetera. En waarom dat dan? Nou, een deel, in ieder geval van het antwoord, dat ligt in het stukje ertussenin, in die tempelreiniging. Want het kan toch niet toevallig zijn dat Marcus, de schrijver van het evangelie, eerst de verdorring van de eerste uitspraak van Jezus tegen die boom. Daarna dat de discipelen daarop terugkomen en zeggen, ja, maar hoe kan het nou eigenlijk, wat is hier aan de hand? En dat daartussen alleen de tempelreiniging wordt verteld. Die boom, die was mogelijk een beeld van de tempel. Een boom die vol in blad was. Het was een tempel waar veel activiteit was. Naar onze tijd toe een kerk waar heel veel gebeurde. Waar de mensen actief, enthousiast waren. Allerlei dingen deden. Er was genoeg activiteiten enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar er waren geen vijgen. Die tempel die daar stond, die had op dat moment geen vruchten, zou je kunnen zeggen. Er was geen plaats voor gebed. En daar was die wel voor bedoeld. Dat had die tempel moeten opleveren. Dat er mensen kwamen om te bidden. En die dan in antwoord natuurlijk allerlei dingen van God weer zouden meekrijgen. Er was wel een dienstenbetoon. Er werden wel offers gebracht. Maar de belangrijkste mensen die daar rondliepen, die geloofden niet in degene die God nou juist gezonden had om hen te redden. Jezus liep al enige tijd rond met het prediken van het koninkrijk van God. De religieuze leiders van zijn tijd, die waren er al achter dat zij er niks van wilden weten. Het systeem van de Joodse godsdienst, zoals dat zichtbaar was in de tempel, dat wees Jezus af. De belangrijkste, degene die God gezonden had, die hoefde zij niet. Daar was geen plaats voor in hun leven en in hun godsdienst. En dan spijt het me voor de vijgenboom. En mogelijk heeft het Jezus ook gespeten voor de vijgenboom. Maar er moest iets zichtbaarder gemaakt worden. Namelijk dat zo'n godsdienst heeft geen toekomst. Dat is niet zoals God het hebben wil. Als er geen plek is voor gebed. Als er geen aanbidding en dienstbetoon is dat gericht is op die persoon die voor God het belangrijkste is. Namelijk de Heer Jezus. Dan ben je weg als godsdienst. Dan ben je weg als kerk. Dan kun je gewoon het beste deuren maar sluiten. Dan slaat de verdorring toe. En dan bereikt het ook binnen de kortste keer, of dat is met een dag gebeurd, bereikt het de wortels. En dan is het voor niets goed meer. Dus die bladeren, die mooie buitenkant, mooie woorden, aantrekkelijke activiteiten misschien, die alleen, die doen God geen plezier. Ze moeten vergezeld gaan van innerlijke en daarna ook uiterlijke vruchten. Leef je van binnen en van buiten met Gods liefde. Oh, het is wel bijzonder dat Jezus er een totaal andere les daarna aan verbindt. Want uit het antwoord van Jezus kun je een soort van concluderen dat de discipelen een beetje in paniek waren van help, als u dat ook al kunt, wie is er dan nog veilig? Want ze hadden natuurlijk een boel positieve wonderen van Jezus gezien. Nu maken ze dit mee en dan ze denken, als Jezus die kant op gaat, bij ons is het ook niet helemaal in orde. Tenminste, wij zijn niet volmaakt en straks dan vindt hij bij ons ook iets en dan gaat er iets gebeuren. En dan zegt Jezus, heb vertrouwen in God. Daar hoef je verder niet zo bang voor te zijn. En hij interpreteert zijn eigen uitspraak, waarmee hij die boom vervloekte, ook als een gebed. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee en niet twijfelt in zijn hart, maar geloof dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. En ik wilde hier geen preek over gebed en gebedsverhoring houden, maar de les zit hier wel degelijk in deze passage. Ga ik afsluiten. En Christa noemde het net al. Het is vandaag Palmzondag en komende vrijdag is het Goede Vrijdag. En ook daar heeft ons Bijbelbos wel iets over te zeggen. Want als Jezus op zeg maar deze zondag naar Jeruzalem gaat, dan gebeurt er het volgende in vers 12, Johannes 12 vers 12. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken. Palmtakken, die komen van bomen. Van palmbomen. Dus het gaat hier niet over bomen, maar over takken. Maar goed, die haalden ze van de bomen af. Ze liepen de stad uit, Jezus tegemoet, terwijl ze riepen, Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. En dan staat dat niet verder in dit stukje, maar die palmtakken die leggen ze dan op de grond neer. Jezus die komt op een ezel de stad binnenrijden. En Christa heeft al bij de opening gelezen dat dat voorzegd was door Zacharia. En dat wordt hier ook geciteerd aan deze tekst, in deze tekst. Bomen, die leverden in die situatie iets wat ja, gebruikt kon worden om eer te brengen aan Jezus. En het was niet de hele boom zelf die daarvoor gebruikt hoefde te worden, maar de ja, takken die bij wijze van eerbetoon voor Jezus neergelegd werden, zodat hij met de ezel niet over de kale straat, over de kale weg, zeg maar, hoefde te gaan. Maar ja, er een soort van rode loper, in dit geval een groene loper, voor hem werd uitgelegd om de stad binnen te komen. Ja, waar die, nou, hij zelf wist, ter dood gebracht zou worden. Maar de mensen op dat moment nog dachten van, misschien kan hij onze koning, misschien kan hij onze leider worden. En is hij degene die ons van de Romeinen zal verlossen en die God daarvoor gestuurd heeft. Dan leven we toe naar Goede Vrijdag. En we hebben vrijdagavond een gezinsdienst van 7 tot 8 van harte uitgenodigd. En je zou kunnen zeggen dat in die dienst zal ook een boom centraal staan. Maar het is een dode boom. Een boom die nodig was om het hout van het kruis van Jezus, ja, om daar, ja, om dat te verschaffen. En dan lees ik uit 1 Petrus 2 dat Christus heeft voor ons geleden, om onzentwil, en ons daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet en hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde, en daar staat het woord, het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, maar nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. Ik wil het muziekteam alvast vragen om naar voren te komen. En met dit gedeelte zijn we terug. Misschien aan het eind van het Bijbelbos, in ieder geval weer op de plek waarop we in onze tijd zijn. Een plek die voor ons denk ik heel belangrijk is, maar ook heel belangrijk moet zijn. Dat we de komende week, en dat zou zeg maar de uitdaging zijn, iedereen die straks naar buiten loopt, die ziet bomen. Ja, misschien zie je ze niet, omdat je niet kijkt. Maar ze zijn er wel. En wat ik nou hoop en bid is, dat er in de komende dagen af en toe eens een boom is die je in het oog springt. En dat je denkt van, hey, een boom. Ja, oh, daar heeft de Bijbel ook wat over te vertellen. Daar ging het zondagochtend over. Nou, eigenlijk hoeft dat niet eens, die gedachte. Daar gaat het verder en niet om. Maar dat die boom op de gedachte brengt van, oh ja, Jezus is aan het kruishout gestorven. Dit is de week waarin we daaraan in het bijzonder terugdenken. Vrijdag, ja, is de dag waarop we dan in het bijzonder denken dat hij aan het kruis is geslagen. Dat hij daar heeft geleden. Dat hij aan het hout is vastgemaakt. Dat hij daar is opgehangen en zo tot een vloek voor ons is geworden. Vervloekt is een ieder die aan een hout, aan een kruishout hangt. Staat al in het Oude Testament. En het staat er niet voor niks. Dat was in Gods ogen zo. En het moest ook zo zijn, omdat Jezus daar voor ons een vloek is geworden. Maar we weten allemaal, als u het niet weet, dan nodig ik u van harte uit om straks naar voren te komen. Na de dienst, dan willen wij heel graag met u spreken en bidden. Dat Jezus vervloekt moest worden, omdat hij de zonde die wij gedaan hadden, omdat hij Gods straf daarover moest dragen. En het is een hele zware boodschap, maar het is ook een fantastische boodschap. Zonder dat hadden wij hier niet gezeten. Zonder dat hadden we geen hoop in deze wereld gehad. Zonder dat hadden we gescholen bij de doornstruik. Zonder dat waren we die distel geweest in de woestijn. Zonder dat was er misschien een boom geweest die omgehakt als me om me gehakt was, maar niet meer hersteld was. Zonder dat was het echt niks geweest. En het is een boodschap van hoop ook. Want we weten ook met z'n allen dat het niet bleef bij de vervloeking, bij het lijden, bij de dood aan het kruishout. Er kwam een begrafenis en daarna de opstanding. En als we elkaar hier over een week weer zien, dan gaan we op de zondagochtend echt vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. En dat hij ons in zijn opstandingskracht meeneemt. En dat wij over die kracht waarmee hij is opgestaan ook mogen beschikken. En dan worden we ja, klein. En dan worden we ook meteen heel dankbaar en trots op wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Laten we daarvoor danken. Lieve Heer Jezus, we danken u voor uw schepping en voor bomen in uw schepping. We danken u dat alles in uw schepping uiteindelijk wijst naar u. En ik dank u voor de bomen in de Bijbel waar we zulke belangrijke en goede lessen uit mogen leren. Heer, ik dank u dat u voor gekozen hebt, dat u die weg bent gegaan om aan een dode boom opgehangen te worden. En dat u daar Gods straf over mijn zonde, onze zonde, gedragen heeft. Heer, en ook al is het al lang geleden in ons leven dat we dat hebben aangenomen, we zijn er nog steeds heel dankbaar voor. En we vinden het heel knap dat u dat gedaan hebt. We proberen ook iets te beseffen van hoeveel dat u gekost heeft. En wat een liefde hebt u voor ons gehad. Dat u die weg bent gegaan. Dat u dat voor ons over had. Dat u alles van uzelf hebt afgelegd. En dat u al het kwade van ons op u hebt genomen. En we danken u dat we, doordat u uw werk hebt volbracht, kinderen van God geworden zijn. Die mogen leven in uw licht. En we bidden dat ook ons leven een boom mag zijn. Dat we geplant zijn aan die rivier van uw woord en van uw Heilige Geest. Dat we elke dag daar onze verkwikking vandaan zullen halen. En of het weer nou goed is of niet. Of het regent, of dat de zon schijnt. En dat het veel te warm is. Of veel te koud. Of wat dan ook. Dat we altijd in blad zullen staan. Dat we op tijd onze vrucht zullen dragen. Omdat onze wortels zich uitgestrekt hebben naar uw rivier. Ja, en zo bidden we ook voor mensen die u niet kennen, die niet hun vertrouwen op u stellen, van wie we lezen dat ze zijn als een struik in een verzeild en woestijnlandschap. En dan vragen we dat u ons helpt om ook naar hen uit te reiken met een getuigenis door onze levenswandel, ook door wat we als kerk doen en dat mensen getrokken mogen worden naar u, een stap zullen zetten om u te leren kennen, zich te openen. Heer, want dan krijgt uw offer aan dat kruis nog veel meer betekenis. En dan is het nog voor veel meer mensen tot redding. En Heer, dat is wat we zo graag willen, samen met u. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.